Maar je zou op den duur natuurlijk wel kunnen afvragen wat dan wel nog het bestaansrecht is van de partij. Het was ooit Emiel Roemer die in 2012 de SP liet meedingen om de macht. Maar sindsdien is de partij in verval geraakt. En ja, is het zoeken naar een betekenis voor ze. Welkom bij EW Politiek Vandaag, de politieke podcast van EW Magazine. Drie keer per week praten wij hierbij over wat er in Den Haag gebeurt en in de rest van de wereld. En dat doe ik niet in mijn eentje, namelijk met Victor Pak.
Ik ben Victor Pak, politiek verslaggever van EW Magazine. Ik schrijf over partijen, campagnes, de poppetjes en de plannen die ze maken in Den Haag. En daar gaan we het over hebben in deze podcast.
En ik ben Sam Verbeek. Ik schrijf over tech, over grote techbedrijven in Amerika en over Silicon Valley en AI. Ik heb verder wel een voorliefde voor politiek en een passie voor podcasting. Dus daarom ben ik degene die dit hier met politiek redacteur Victor Pak dan aan elkaar mag gaan praten. We zijn hier dus drie keer per week. Dat betekent op maandag, woensdag en op vrijdag. En dan houden we je op de hoogte van wat er in Den Haag allemaal staat te gebeuren. Ik begin even met de headlines. Naar aanleiding van de moordaanslag op Charlie Kirk luidt premier Schoof de noodklok. Ook in Nederland loopt de polarisatie uit de hand. Verder komt Prinsjesdag eraan. Uiteraard liggen de stukken al op straat. De koopkracht stijgt iets meer dan verwacht, maar er moet toch stevig bezuinigd worden. En de SP die heeft gecongresseerd in Utrecht. Het verkiezingscongres noemde ze zelf een festival van gelijkheid. En dat klinkt ontzettend vrolijk, zeker voor de SP. En daar wil ik eigenlijk meteen met je over praten, Victor, want... Ja, een festival van de gelijkheid. Heel vrolijk. Staan in de peilingen op 6 zetels.
Weinig reden tot feest, zou je zeggen.
Ja, ik zou zeggen...
van een festival.
Maar zeggen zorgelijk.
Ja, dat is toch een beetje het probleem van de SP. Dat ze de sfeer is inmiddels wel goed. Dus nou, dat is dan geen probleem. Maar de peilingen beamen dat nog niet. De partij heeft heel lange periode van... Nou ja, neergang gehad in de peilingen. Dus slechte politieke resultaten. Verkiezingsverlies op verkiezingsverlies. Jimmy Dijk nam het na de vorige verkiezingen over van Lilian Marijnissen.
Ja.
En onder Dijk is de sfeer wel verbeterd. Want nou ja, hiervoor was er ook gedoe met de jongerenbeweging van de SP. Die is eigenlijk zo goed als ontmanteld, weggestuurd van de partij. Omdat die te radicaal zou zijn in het oog van het partijbestuur. Maar je ziet dat toch, nou ja, die ellende is achter de rug. Maar groei zit er niet in voor de partij. Ja, 5 of 6 zetels in de peilingen. Dat is stabiliteit eigenlijk. Terwijl je wil natuurlijk groei. Het was ooit Emiel Roemer die in 2012 de SP liet meedingen om de macht. Maar sindsdien is de partij in verval geraakt. En ja, is het zoeken naar een betekenis voor ze. Ja,
ik verbaas me erover. Ik vind die Jimmy Dijk namelijk wel heel erg goed. Ik vind hem ook elke keer als ik hem in de debatten zie... of de fragmenten van hem terugzie. Hij is heel erg SP, dus strijdbaar. Maar ook wel scherp.
Ja.
Maar het is blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg.
Ik denk dat het niet zozeer in de figuur van Dijk ligt. Omdat, nou ja, jij vindt hem zelfs heel erg goed.
En ja, ik vind hem wel...
Wij hebben het nu toch ook hier over hem. We hebben het wat minder over bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren. Dus... Hij weet wel een soort door te breken in, nou ja, in het medialandschap in die zin. En,
wat prestatie is.
Wat voor een kleine partij vaak heel moeilijk is. Dus in die zin is dat een prestatie. Maar het verhaal van de SP blijft toch wat ongericht, zou je kunnen zeggen. Ook nu weer. Hij nodigde zichzelf misschien meer uit dan dat hij de anderen uitnodigde om mee te gaan regeren. De SP zou met GroenLinks, PvdA en tot aan het CDA een sociaal kabinet in willen gaan. Nou, dat is niet...
Ja, tot aan D66 al, wat ook wel ver weg.
Ja, D66 ligt ook ver van de SP, maar dat vindt hij nog partijen met een soort sociaal gezicht, als het ware. En alles daar rechts van vindt hij asociaal in die zin. Maar ja, wat wil de SP dan precies verwezenlijken? En waar vindt ze die aansluiting bij? Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat je de SP... Ja, het onderscheid met bijvoorbeeld een andere linkse concurrent... GroenLinks PvdA gewoon niet zo goed meer ziet maken eigenlijk. Het is eigenlijk meer van hetzelfde. En een echt onderscheidend links verhaal hebben ze daarmee een stuk minder. Terwijl die andere partijen op links, bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren... hebben meer hun eigen niche ontwikkeld. En dat van de SP, die jarenlang ook zo'n niche hadden, zou je kunnen zeggen dat die enerzijds bij GroenLinks-PvdA nu zit en anderzijds ook wel gewoon bij de PVV. En dan blijf je over met vijf, zes zetels.
Maar is dat... Kijk, er zit nu het meest rechtse kabinet, of zat er in ieder geval in mijn leven.
Ja.
Je zou denken, daar spinnen oppositiepartijen aan de linkerkant van het spectrum, die spinnen daar garen bij. Daar zou je juist heel hard op oppositie kunnen voeren en je echt kunnen onderscheiden. Wat doet de SP dan niet? Of wat zouden ze moeten doen?
Ik denk dat... Het klopt wat je zegt, dat dit het meest rechtse kabinet was. In ieder geval in de naoorlogse geschiedenis van Nederland. Dus daar zou je als linkse partij überhaupt garen bij kunnen spinnen. Behalve dat het Nederlands politieke landschap is gewoon fundamenteel veranderd. Je hebt nu drie grote kiezersgroeperingen. Een radicaal rechtsblok, een centrumrechtsblok en een linksblok. En eigenlijk zie je gewoon dat op rechts en in het radicaal rechtse blok, daar zitten de kiezersbewegingen. En het linkerblok is gewoon aanzienlijk kleiner en gebeurt wat minder. Ja, en de SP zou bij uitstek, als je een soort hoefijzermodel aanhangt, zou die nog kiezers uit dat radicaal rechtse blok kunnen halen. Bijvoorbeeld met hun economische
thema's. Dat zou de communicerende vaten.
Dat zou dan nog kunnen... Je zou kunnen zeggen dat bij de PVV, waar ook veel lager opgeleide kiezers zich thuis voelen, die niet veel te besteden hebben, dat de SP daar een inbreuk in kan maken. Maar dat lukt ze maar niet, omdat die thema's ook niet zo dominant zijn in de politieke discussie.
En kijk, naast dat zij potentieel wat van de PVV zouden kunnen weghalen, moeten zij het dan verder heel erg van GroenLinks Partij van de Arbeid weghalen.
Ja.
En vind je dat zij dan ten opzichte van de SP wel een heel goed en duidelijk verhaal hebben?
GroenLinks Partij van de Arbeid kan zeggen dat ze meedingen om de macht daadwerkelijk. Ja, Dijk die zegt tot 10 zetels te kunnen halen en dan in zo'n heel breed kabinet te willen stappen, is natuurlijk een stuk vager dan Timmermans, die heel duidelijk zegt dat hij premier kan worden, wil worden. En daarvoor de strijd met bijvoorbeeld Geert Wilders zoekt.
Dus dat heeft dan verder niet zo heel veel te maken met de politieke inhoud. Dat heeft dan echt te maken van bandwagon. Kiezer wil horen bij de winnaar.
Ja, en je ziet dat de SP in dat gevecht een beetje ondersneelt. Want je zou best kunnen zeggen dat het verhaal hoe Dijk het brengt op een goede manier wordt gebracht. Hij weet ook in debatten wel eens onder de huid van Wilders te kruipen. Dus het is een effectieve politicus in die zin, maar niet een die zijn aanhang weet te vergroten. En dat zit denk ik dus deels in gewoon de grote mate van concurrentie die hij heeft op links. En deels dus ook gewoon in het feit dat het potentieel wat kleiner is dan het ooit was, bijvoorbeeld 10 jaar geleden.
Wat is dan nu de toekomst van zo'n partij? Want zij gaan nu in die 5 zetelbak ga je zitten. Zoals komen er debatten. Dat betekent dat de SP dan wat in debat moet gaan
met de kleintjes.
Ja, met de Partij van de Dieren en de ChristenUnie. Ja. Dat is sowieso een veel linkse bak trouwens.
Ja, daar zie je wat meer versplintering. Dan heb je op rechts ook natuurlijk op dit moment nog een Ja 21 Forum voor Democratie. Dus de SGP natuurlijk zit daar ook in. Maar het is niet het speelveld waarin de SP zou willen zitten. Die voelen zich toch, als je kijkt naar de geschiedenis van de partijen met Jan Marijnissen, voelen ze zich eigenlijk wat groter dan die 5 zetels die ze nu hebben. En zouden ze daar ook zo graag weer naar terug willen, boven die 10 eigenlijk uitkomen. Dat je echt een speler bent op links. Maar dat is eigenlijk wat er niet meer is. En Dijk houdt de boot tot tot opgaan in de linkse fusie van GroenLinks-PvdA enorm af. Daar voelen ze zich toch niet echt bij thuis. Maar je zou op den duur natuurlijk wel kunnen afvragen wat dan wel nog het bestaansrecht is van de partij.
Ja, terwijl ondertussen zien we bij de Partij van de Dieren dat die juist veel meer in andere thema's mee aan de slag gaan die niet per se gaan over dieren. Daar is het bijvoorbeeld tijdens het congres heel erg gegaan over defensie.
Ja, dat was een pijnpunt bij de Partij voor de Dieren. Dat gaan ze uiteindelijk toch doen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook in Gaza dat Esther Ouwehand ontzettend fel is uitgesproken in de debatten. En daar dus ook echt zich veel linkser dan bijvoorbeeld GroenLinks Partij van de Arbeid probeert te positioneren.
Genoeg over de SP, laten we gaan naar de interruptie. Dit is eigenlijk terugkerende rubriek. Elke aflevering komt of Victor of ik met een signalering, iets wat ons specifiek is opgevallen voor deze uitzending. Niet specifiek wat te maken heeft met het nieuws, maar wat waarvan we wel vinden dat aandacht verdient. Wat verdient de aandacht, Victor?
Ik heb hem voor deze keer uitgepakt. En dat is toch een blog van politicoloog Tom van der Meer, docent of hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Die op stuk rood vlees, ja, een beetje het blok voor politieke nerds, 10 vuistregels meegaf voor het duiden van peilingen. Want je ziet het eigenlijk iedere verkiezingscampagne opnieuw. Daar krijgen politici natuurlijk heel veel kritiek. Maar ook de peilingen. En waar politici zich nog een beetje kunnen verdedigen, kunnen peilers dat een stuk minder. En veel van die kritiek op de peilingen in Nederland vind ik niet zo terecht. Het zit hem veel meer in de interpretatie. Dus hoe gaan wij, journalisten, maar ook politici zelf en het publiek eigenlijk om met die peilingen? Want de meeste peilingen in Nederland zijn van best hoge kwaliteit.
Aha.
Maar de interpretatie, daar gaat het nog wel eens mee mis. En die 10 vuistregels van der Meer zijn daarvoor heel nuttig. Bijvoorbeeld, vergelijk nooit de peiling van peiler A met de peiling van peiler B, om daar trends in vergelijk nooit de peiling van peiler A met die van peiler B, om dan te zeggen, oh nou, ze gingen daar van naar plus 2. En nu komt er nog één bij in ook de peiling van partij B. Zo werkt het niet. Je kan wel de trends een beetje vergelijken. Maar niet zo één op één. En ook geeft hij terecht, denk ik, kritiek op luie journalisten.
Oh ja.
Ja, wij hebben het gedaan. Het is
altijd de wetenschap die een journalistiek bekritiseert, omdat het niet goed genoeg is opgeschreven.
Ja, maar ook omdat hij zegt, ja, dan gaan de vragen bijvoorbeeld aan politie over, waarom gaat het met uw partij zo slecht in de peiling? Of ja, waarom gaat het zo goed? Terwijl je eigenlijk een inhoudelijke vraag zou kunnen stellen als je iets meer journalistieke moeite zou doen.
De campagne van Lodewijk Asscher. Toen de neergang van de Partij van de Arbeid.
Precies, dan krijg je continu de vraag. Nou, in de peilingen zien we het neerwaarts gaan. En waarom weet u het niet te verbeteren? Ja.
Hoe gaat u het omkeren?
Ja, en dat is, dan versterk je inderdaad aan de hand van de peilingen een bepaald narratief, een verhaallijn die alleen maar op die peilingen berust. En bijvoorbeeld ook in de strijd om wie de grootste wordt. Ik noemde het net al met Timmermans, die dat verhaal natuurlijk zelf ook heel erg opklopt, met een beetje hulp van de peilingen. Maar daar moet je wat kritischer tegenover staan. En dat maakt zelf dat ik altijd met, wij kijken ook in deze podcast, gaan we wel kijken naar de peilingen.
Ja, I love peilingen. Maar even vooropstellen, ik ben gek op peilingen. Misschien haal ik er niet helemaal het juiste uit, maar ik wil gewoon altijd weten waar we zijn.
Ja, precies. Daar ben ik het wel mee eens, maar die paar slagen om de arm die Van der Meer zegt, die zijn wel nuttig om te gebruiken. Zeker omdat als we dat wat meer zouden doen, dan gaan hopelijk die stomme oproepen om peilingen te verbieden weg. Want daar erg ik me echt kapot aan.
Want dat gebeurt in andere landen. Italië, dus van de laatste 3 weken of zo van de verkiezingen en van de campagne.
Mensen bepleiten dat dan ook om in Nederland in te voeren, maar partijen zelf voeren ook gewoon peilingen uit die we niet te zien krijgen, die we niet weten. Maar de data, dus de informatie, hebben die partijen zelf ook. En om dan in de laatste 2 weken te zeggen tegen de kiezer, nou, u krijgt die informatie niet, terwijl die partijen dat wel hebben, dat maakt verkiezingen sowieso niet eerlijk.
Nee, dat is echt ook nog eens ontzettend betuttelend.
Dat ook,
zo van, sorry meneer, u kunt deze informatie, daar kunt u niet mee om.
Dus we houden het maar weg. Ja, ik vind het ook heel flauw.
Maar daar pleit meneer Van der Meer ook niet voor,
nee,
toch?
Gelukkig niet. Dus dat scheelt. Nee. Dat scheelt.
We gaan al richting het einde toe. We nemen dit op maandag 15 september. En dat betekent dat het morgen een bijzondere politieke dag is. Namelijk Prinsjesdag. Nou, ik weet al wat ik van Prinsjesdag kan verwachten. Namelijk hoedjes en gelekte stukken. Dus in principe weten we al wat er gaat gebeuren. En daarna hebben we de algemene politieke beschouwingen. Jij als, politieke junk, waar geniet je meer van?
Ja, de politieke beschouwingen, ja. Geen twijfel eigenlijk.
En kijk, vooral nu ook?
Nou, nu is het wat gekker, omdat er minder, er zal wel heel veel debat zijn, want het duurt altijd tot laat en het zijn lange dagen, maar met een beleidsarme begroting heb je wat minder die strijd van kabinet versus Kamer en dan zeker oppositie versus coalitie. Want met een gevallen kabinet staat er gewoon, is het wat minder spannend. Maar veel partijen gaan dit aangrijpen als voor het eerst dat Nederland nu iedereen weer terug is van vakantie, van de camping, noem maar op, weer een beetje de politiek gaat volgen. Want iedereen kijkt toch wel een beetje naar Prinsjesdag. Dus iedereen wil er wel zijn momentje van maken. Maar het zal veel meer een campagnedebat zijn dan echt een debat over wat de koning in de troonrede gaat voordragen. En wat er in de stukken staat van Prinsjesdag, die inderdaad grotendeels al gelekt zijn. Het is weer feest. We krijgen weer een beetje koopkracht erbij.
Ja, en er zijn natuurlijk een aantal voorspellingen die je al kan doen. Namelijk dat er waarschijnlijk een ludieke uniform komt van Esther Ouwehand. Want die komt meestal in iets met een politieke boodschap. Ik hoop dat de koning niet wordt uitgejouwd. Dat was ook vorig jaar nog, of twee jaar geleden.
Twee jaar geleden, geloof ik, ja.
Dat was toch sneu.
Ja, Prinsjesdag is tegenwoordig in een iets moderner jasje gestoken. Ja. In de hoop toch het publiek...
Misschien een demonstratie, Extinction Rebellion, Free Palestine. Ja. Dat zou kunnen.
In plaats van de A12 blokkeren, de koets blokkeren van de koning.
En onze volgende uitzending, die gaan wij opnemen terwijl die APB's net begonnen zijn. De Algemene Politieke Beschouwingen. Maar de Algemene Politieke Beschouwingen gaat natuurlijk een soort verkiezingsdebat worden. En dan staat premier Dick Schoof, die staat daar tussen om... Tussen dat, die verkiezingsstrijd nog te zeggen van... Ik heb ook nog een appel voor mijn eigen club.
Ja, Schoof wil nu tot nu toe heel de tijd daadkrachtig overkomen. Terwijl natuurlijk met een kabinet met 32 zetels van de 150... is dat niet meer zo. En dat is eigenlijk heel de tijd de balanceeract... of de spread die ik Schoof heeft. En daarin moet hij zich manoeuvreert hij zich... en dan probeert hij een houding te geven aan... daadkrachtig overkomen, terwijl je eigenlijk niet zoveel hebt om op te staan. En dat gaan we denk ik ook in het debat zien.
We gaan het zien. Dit was de eerste editie van EW Politiek Vandaag. Als je dit een leuke podcast vindt, abonneer dan. En we zijn woensdag verschijnen we dan weer in je favoriete podcast app en op YouTube. Tot woensdag.